Zegen. Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen op Psalm 17, daarvan de versen 3 en 4. Ik zet mijn treden in uw sporen, opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. En ook het vierde vers, maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. Wat er volgt in de versen 3 en 4 van Psalm 17. We luisteren vanochtend naar de Heilige Wet des Heren en zingen daarna uit de beruimde 10 geboden des Heren het 9e vers. De berijming van de 10 geboden des Heren, vers 9, na het voorlezen van de Heilige Wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. De schriftlezing voor deze ochtend kunt u vinden in het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Matteüs, 8e hoofdstuk, de versen 19 tot en met 27. Matteüs 8, de versen 19 tot en met 27. En er kwam een zeker schriftgeleerde tot hem en zeide tot hem: Meester, ik zal u volgen waar ge ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. En een andere uit zijn discipelen zeide tot hem: Heere, laat mij toe dat ik eerst heen ga en mijn vader begraven. Doch Jezus zeide tot hem: Volg mij en laat de doden hun doden begraven. En als hij in het schip gegaan was, zijn hem zijn discipelen gevolgd. En ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golven bedekt werd, doch hij sliep. En zijn discipelen bij hem komende, hebben hem opgewekt, zeggende: Heere, behoed ons, wij vergaan. En hij zeide tot hen: Wat zijt ge vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee, en er werd grote stilte. En de mensen verwonderden zich, zeggende: Hoedanig een is deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Tot zover. In onze voorbeden hopen we te gedenken de examenkandidaten Even van Werkhoven, Ruben Zwart, Joelle Slappendel en Nora Jages en Margreet Heek. We hopen ook te gedenken aan Lois Keizer. Zij heeft 15 april een amandelenoperatie gehad, maar is daarvan tot op heden nog niet opgeknapt. Bidden wij de Heere om zijn zegen. De spreukendichter heeft gezegd: Heere, de mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn gang. En zo is het in het leven. Wij overdenken onze levensweg, hoe dat hier gaan zal. En we hebben gedachten daarbij en hoop daarover. Maar het kan soms heel anders gaan dan dat wij denken. En dan dat we hopen. En het kan ook zijn dat het zodanig is dat we ons verblijden en verheugen mogen hoe dat het gaat. Maar ook dat er verdriet in het hart komt, omdat er dingen op onze levensweg zich bevinden waar we van tevoren geen rekening mee gehouden hebben. Hoe het ook is, u geeft het dat we op deze ochtend samen mogen komen in uw huis. Zou u wat dat betreft in ons hart blijdschap willen schenken, verwondering dat u die gelegenheid ons biedt, om op te komen onder uw woord, waar er zoveel mensen zijn die verhinderd zijn om naar de kerk toe te gaan. Mensen die vanwege geloofsvervolging niet kunnen, uw huis niet kunnen bezoeken, die in het geheim samenkomen of thuis achter een plint een Bijbel tevoorschijn halen, daaruit lezen, of waar zelfs geen Bijbel is, of mensen die vanwege ziekte of ouderdom niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk toe te gaan, en misschien wel mensen die het graag zouden willen, maar die buiten het vizier zijn, die niet mee kunnen luisteren of de dienst op een andere wijze kunnen bijwonen. U geeft ons gelegenheid hier te zitten, thuis, waar we ons ook bevinden. En we vragen of u schenken wilt dat u zelf ook in ons midden zult zijn. Het is groot om samen te wezen, maar als het alleen een samenkomst is van mensen, dan schiet het tekort. Dan gaan we naar huis, doen we straks de knop weer om, zonder dat het woord van u ook maar iets in ons leven heeft gedaan. En daarom, wat u ons ook onthoudt op de preekstoel en daaronder en waar we ons ook bevinden, onthoudt ons uw Heilige Geest niet. Die Geest waarvan de belijdenis zegt, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Mag dat vanochtend blijken, Heere? En dat het een wonder mag zijn of worden dat u de gelegenheid geeft. En dat u mensen die de gelegenheid niet te baat hebben genomen, die gedacht hebben, het is voor mij de moeite niet om naar de kerk te gaan, ik trek er mijn schoenen niet voor aan, dat u die in het hart wilde grijpen, om te laten zien dat uw dienst een dienst is waar nog nooit een van uw kinderen ooit verdriet van heeft gehad. Waar zelfs de psalmdichter zingt, het is een liefdedienst. En als het gaat om het hart, die liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. Nog nooit verdriet van gehad. Mag dat ook gelden voor onze meisjes en jongens vanochtend? Hoe oud ze ook zijn, maar dat ze iets van de preek en van de dienst mogen meemaken, begrijpen, dat het landen mag in het jonge hart, en dat ze vroeg en jong achter u aangetrokken worden, en mogen ervaren dat u een God bent, die niet alleen omziet naar oudere mensen, maar die het waarmaakt wat u zelf hebt gezegd, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want der zulken is het koninkrijk der hemelen. Wilt u redenen nemen uit uzelf? Want als u redenen moest nemen uit ons, waarom dat u genadig zou zijn, waarom dat u ontdekkend zou werken, waarom dat u het bloed zou doen laten vloeien in het midden van de gemeente, dan kan het niet. En daarom wilt u blikken op de zoon van uw eeuwige liefde, die hangend aan het vloekhout der schande heeft uitgeroepen, plaatsvervangend: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En die het ook heeft uitgeroepen, het is volbracht. En de eisen van de heilige wet is volkomen gehoorzaamd. En dat door de grote plaatsvervanger, die zegt met betrekking tot al zijn kinderen, ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. We vragen of u zo wonderen wilt werken. Mogen we de gehele gemeente aan de troon van uw genade bevelen. Verheerlijk uw naam, breid uw koninkrijk uit onderwijs wat uw hand heeft gewerkt. We vragen voor de broeders van het bestuur, geef ook hen wat ze nodig hebben. In de werkzaamheden die verricht mogen worden. Wilt u gedachtig wezen aan de mentor, dominee Liefdink. Geef ook hem alles wat hij behoeft. En dat weet u tot op het allerbest, en geef dat de prediking, pastoraat, catechese en wat er allemaal niet mag gebeuren, dat het tot zegen mag zijn. Gedenk ook in alle dagelijkse omstandigheden. Het is vandaag ook een dag die Moederdag genoemd wordt. Mogen we de moeders aan u de Heere bevelen en vragen of u ze gedenken wilt. U weet hoe ze hier zitten vanochtend, of hoe dat ze verbonden zijn met ons. Het kan zo verschillend zijn. Fijn als je je kroos nog rondom je hebt. Fijn als je je man nog mag hebben. Fijn als je samen op mag trekken in het gezin. En we vragen of u uw zegen wilt schenken, ook aan die moeders. En het besef, ook aan de kinderen, dat het een voorrecht is om een moeder uit uw hand te mogen ontvangen. U weet ook, heren, als er kinderen in de kerk zijn, mannen, die hun vrouw of moeders moeten missen. We vragen of u gedenken wilt. Wilt u sterken en ondersteunen als mama er niet meer is? Wilt u kracht schenken, heren, als andere kinderen er wel over spreken, Moederdag? Of ze horen het op dit moment? Wilt u krachten verlenen, ook aan die echtparen die u aan elkaar verbonden hebt, maar die u de kinderzegen onthield? Of vrouwen die nooit tot een huwelijk gekomen zijn? Of echtparen die zorgen hebben omtrent kinderen, die ze misschien op deze dag ook helemaal niet ontmoeten, zoals op andere dagen wellicht ook niet het geval is? In welke omstandigheden dan ook, ontferm u. En zie in gunst op een ieder van boven, in al haar zijn omstandigheden. Wilt u gedenken, heren, ook aan zieke mensen? We vragen u voor Lois, die een operatie heeft gehad aan de amandelen, maar die niet opknapt. Die er een ontsteking bij heeft gekregen. en al met haar tweede antibiotica-kuur bezig is. U weet wat er allemaal door haar heen gaat. We vragen of u zou willen zorg dragen voor verder herstel. Ook als ze naar de kaakchirurg moet en daar een behandeling, operatie moet ondergaan. Als het gaat om het verwijderen van haar verstandskiezen. Wilt u gedenken, heren, ook als dat allerlei andere dingen ondersteboven werpt in de gedachten. In het begin van het gebed, de mens overdenkt zijn weg, de Heere bestuurt zijn gang. Stage te zullen lopen, dat was de bedoeling. En aan het einde van de opleiding, hoe zal het gaan? We vragen, wilt u in dat opzicht in alle dingen voorzien? En wilt u Lois schenken, heren? Om te bidden, te leren bidden, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Zo bevelen we u ook, alle zieken aan u op, alle rouwdragenden, alle die een moeilijke weg hebben af te leggen, vaak makkelijk gezegd, maar beleving is wat anders. We vragen u voor mensen in tijden van voorspoed, dat de goede tierenheden tot bekering mogen leiden. Mogen we de examenkandidaten ook aan u, de Heere, bevelen. Zoals we hun namen hebben genoemd. Geef ook hen alles wat ze nodig hebben in deze spannende tijd. De een ervaart dat misschien spannender dan de ander. Maar u weet wat de examenkandidaten nodig hebben. Geef dat ze ook in dit opzicht hun hulp van u mogen verwachten. En verstand en wijsheid van u mogen krijgen. Zodat ze straks de opleiding met een voldoende resultaat mogen afsluiten. Hoe het ook gaat, heren, trekt u ze achter u aan en zegent u ook deze weg in hun levens. Gedenk overal waar uw woord verkondigd wordt. Gedenk al uw knechten. Wilt u gedachtig zijn aan zendelingen, evangelisten, wil vanochtend uw zegen ook hier schenken. Wij vragen het u om Jezus wil. Uit genade. Amen. De afkondigingen, de diensten voor zondag 18 mei, om 10:00 hoofd voor te gaan, dominee P. Molenaar uit Lunteren, om 6:30 dominee R.W. de Koeier uit Waddinxveen. De collecten zijn vanmorgen in de eerste plaats voor kerkomroep en in de tweede plaats voor de plaatselijke gemeente van harte aanbevolen. En voor de genoemde datum geldt zo de Heere wil en wij leven. Wij zingen samen Psalm 107 vers 13, 14 en 15. Hij wekt met slechts te spreken een stormwind voor hun oog. Zij dansen, waggelen, vallen gelijk een dronken man. En hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. 13, 14 en 15 van Psalm 107. Gemeente, met de hulp des Heren bedien ik u vanochtend het woord van God. Naar aanleiding van de tekst die u vindt in Matthäus 8, de versen 23 tot en met 27. Matthäus 8, de versen 23 tot en met 27. We lezen het nog een keer. En als hij in het schip gegaan was, zijn hem zijn discipelen gevolgd. En ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golven bedekt werd. Doch hij sliep. En zijn discipelen bij hem komende hebben hem opgewekt, zeggende: Heer, behoed ons, wij vergaan. En hij zeide tot hen: Wat zijt ge vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee, en er werd grote stilte. En de mensen verwonderden zich, zeggende: Hoedanig een is deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Tot zover. Jezus stilt de storm. Dat schrijven we onder de woorden van de tekst. Jezus stilt de storm in de eerste plaats. Kinderlijk volgen, in de tweede plaats een grote nood, en in de derde plaats een beschamende les. Dus Jezus stilt de storm, kinderlijk volgen, vers 23. In de tweede plaats een grote nood, de versen 24 en 25. En in de derde plaats een beschamende les, dat begint bij vers 26 en loopt door in vers 27. Waarschijnlijk een bekende geschiedenisgemeente die vanochtend onze aandacht vraagt. En zo op het eerste oog, niets bijzonders aan de hand, niks bijzonders te zien, als het gaat om het begin van het tekstgedeelte dat wij samen hebben gelezen. Als er staat: en als hij in het schip gegaan was, zijn hem zijn discipelen gevolgd. En je ziet het bij wijze van spreken zo voor je ogen gebeuren. Het schip dat ligt aan de oever, de loopplank is uitgelegd. De Heer Jezus en de discipelen die gaan over die loopplank heen, en ze halen die loopplank binnen. Het gaat de zee op en zo vaart het schip verder de zee op. Niks bijzonders aan de hand. En we kunnen naar vers 24. Toch is dat 23ste vers een heel bijzonder vers. Ik lees het nog één keer voor. En als hij in het schip gegaan was, zijn hem zijn discipelen gevolgd. Wat voor bijzonders zit daaraan? En jonge mensen, kinderen, die proberen een beetje mee te preken en luisteren naar die woorden, die zeggen misschien ook van: wat voor bijzonders zit daaraan? Wie gaat er als eerste in het schip? Jezus. Van wie is dat schip? Niet van Jezus. Waarschijnlijk van een van de discipelen. Want we weten dat er verschillende discipelen waren die vissen waren geweest, die hun boten niet hadden opgedoekt, hadden weggedaan. Die schepen lagen er nog steeds. Wie neemt het initiatief? Jezus. En wat doen de discipelen? Dus ook de eigenaar van het schip. Ze volgen Jezus over de loopplank heen en gaan zo het schip in. En dan vervolgens zal het schip afvaren. Maar Jezus voorop en de discipelen volgen. En als je dat woordje volgen hier leest, zijn hem zijn discipelen gevolgd, dan blijkt opeens dat het woordje volgen in het Matthäus-evangelie vaker voorkomt, het 8e hoofdstuk. En dat in het 8e hoofdstuk het woordje volgen een kernwoordje is. Zomaar wat we samen hebben gelezen, de versen 19 tot en met 22, kom je dat woordje ook twee keer tegen. Komt een schriftgeleerde naar de Heer Jezus en die zegt: Meester, ik zal u volgen waar ge ook heen gaat. Een ander die zegt: laat mij toe dat ik eerst heen ga en mijn vader begraven. Dan zegt Jezus: volg mij en laat de doden hun doden begraven. En dan volgt vers 23. En als hij in het schip gegaan was, zijn hem zijn discipelen gevolgd. Dus dat woordje volgen in dat kleine stukje dat we als schriftlezing hebben gelezen, komt verschillende malen voor. Volgen. Volgen is niet voor oplopen. Zo van dat ik het zicht tenminste maar heb en dat ik kan zeggen, het moet die kant uit of het moet die kant uit. Dat heel logisch geleken als een van de discipelen het voortouw had genomen en had gezegd, Heer Jezus, u wilt gaan varen, u ziet de scharen en u wilt naar de overkant toe. Wilt u mij maar volgen, we kunnen varen, want mijn schip ligt nog aan de oever. En ik zal u voorgaan, ik zal de loopplank uitleggen. Ik zal u voorgaan, kunt u mij volgen, het schip in. En de andere discipelen eveneens. En dan halen we de loopplank binnen en dan varen we samen het water op. Maar zo gaat het niet. Niet een van de discipelen gaat voorop. Het is ook niet naast de Heer Jezus lopen. Zo van dat ik zelf ook nog een beetje het overzicht houd. Het is volgen. En welke weg de Heer ook gaat en wat er allemaal ook gebeurt, maar volledig achter hem aankomen. Dat te beseffen maakt dat het woordje volgen in een heel andere context komt te staan dan het oppervlakkig achter iemand aankomen zomaar. Want hij gaat voorop en zijn discipelen volgen hem. En als hij in het schip gegaan was, zijn hem zijn discipelen gevolgd. De vraag is, volgen wij ook? Of is het bij ons zo dat wij graag voorop lopen? Zelf de koers van het leven op onze levensreis, op de levenszee, de koers van ons levensschip bepalen. Dat de Heer Jezus alleen maar zijn goedkeuring eraan hoeft te geven. Handtekening eronder. En dan is het goed. Of dat we naast hem lopen en dat we zeggen van, Heere, dat we zelf ook nog wat overzicht houden op de situatie. En als de Heer Jezus deze kant op gaat en we denken dat gaat de onderkant uit, dan kunnen wij het nog een beetje bijsturen en zeggen, maar het moet de linkerkant op. Of de Heer Jezus gaat de linkerkant uit en wij zeggen, nee, maar het moet de rechterkant op. Onvoorwaardelijk volgen. Niet wetend hoe dat het in de toekomst zal gaan. Allerlei onbedachte wegen, zoals in het begin van het gebed ook zo gezegd. De mens overdenkt zijn weg, maar de Heer bestuurt zijn gang. Volgen. Als je dat tot je door laat dringen. En als de Heilige Geest je dat in je gedachten, in je hart brengt. Dan is volgen geen vanzelfsprekendheid. Dan is volgen niet iets dat je zegt van natuurlijk volgen, dat doe ik. Maar dan is volgen een ontzaglijk wonder. Hem te mogen volgen in het schip. En in zijn nabijheid te mogen verkeren. En dat hij het initiatief neemt en dat je achter hem aan mag komen. En als hij in het schip gegaan was, zijn hem zijn discipelen gevolgd. Volgen wij? Of staan we misschien, dat kan ook, aan de oever. En we weten heel veel van het schip te vertellen. We weten heel veel van de mensen die in dat schip gaan te vertellen. Het schip van de kerk bijvoorbeeld, of het schip van de gemeente. Maar als het nou gaat om wezenlijk echt volgen, dat dat buiten schot blijft. En dat we zeggen van, mij niet gezien. Mensen met een wereldsausje. Mensen met een godsdienstig sausje. Maar het is niet achter hem aan. Veilig is het alleen, als het mag wezen, achter Jezus aan. En wat is het een voorrecht als het zover komen mag. Het volgen van hem. Getrokken achter hem aan. Geroepen, zoals de discipelen uit de duisternis, tot zijn wonderbaar licht. En meegenomen achter hem aan. En allerlei lessen te moeten leren. En te mogen leren. En hij neemt je op zijn leerschool. soms ook lessen te leren waarvan je zegt van nou, die had ik liever niet gehad. Maar ze blijken wel heel profijtelijk te zijn. Lessen te leren waarin dat je vreugde mag beleven. Werkelijke vreugde. Dat de Heer zijn nabijheid betoont. Weten we daarvan in ons leven? In de nabijheid van de zaligmaker. In zijn tegenwoordigheid. Dicht bij Jezus. Achter hem aan. Als de discipelen uitvaren, dan varen ze uit met mooi weer en Jezus is erbij. Wat moet dat wezen om Jezus in je schip te hebben? En dat Jezus voorop gegaan is en dat hij gezegd heeft, volg mij en achter hem aan te komen. Je zou er toch jaloers op worden op de discipelen, zo dicht bij de Heer Jezus. Heb je wel eens bij mijn schip gezeten? Zit je bij hem in schip? Ben je dicht in zijn nabijheid? Dat je weten mag van die tijden, hoe goed dat hij voor je is en hoe goed dat hij voor je geweest is. En dat hij je getrokken heeft achter zich aan. En dat hij tegen je zei, volg mij. En dat hij het initiatief nam. En dat het mooi weer was, zoals vandaag, een blauwe hemel en een schijnende zon. Dicht bij Jezus. En je wil niet meer bij hem vandaan. Van die aangename uren. Van die aangename ogenblikken. Waar hij spreekt tot je hart. Waar hij spreekt tot je ziel. Waar het allemaal niet over je heen gaat. Waar de boodschap van de Heer niet over je heen gaat. Maar waar de boodschap van de Heer dwars door je heen gaat. En waar je mag zeggen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou mij schenden. In de nabijheid van Jezus. Aangenaam. En dan. Ja, dan gaat de Heer leren. Het brengt ons bij het tweede een grote nood. De Heer leert zijn kinderen. Hoe doet hij dat? Nou, er zijn examenkandidaten voor wie we voorbeden hebben gedaan. En het kan wezen dat je theorie moet leren en dat je straks allerlei vragen krijgt op theoretisch gebied. Kan ook wezen dat je een praktische opleiding volgt. En dat je praktijkopdrachten krijgt. Praktijkexamen krijgt. Dan wordt er wat van je verwacht. Met je handen en wat je dan ook doet. Maar theorie, praktijk. De Heere onderwijst op beide manieren. Hij onderwijst vanuit zijn woord. Hij onderwijst door zijn Heilige Geest. En dat het woord openvalt en dat het woord zijn kracht doet in je leven. En dat je dingen leest die je misschien al meermalen gelezen hebt. Maar die op dat moment lijken, het is alsof ik het nooit eerder gelezen heb. Het woord treft doel. Dus de Heere onderwijst door zijn woord. Maak in uw woord mijn gangen en treden vast. Maar de Heere onderwijst ook in de praktijk, in de dagelijkse omstandigheden van het leven. Dat doet hij bij onbekeerde mensen, een Saulus van Tarsen, die niet wilde luisteren naar het woord. En hij viel van zijn paard toen dat licht van de hemel kwam, dat bovennatuurlijke licht. En Saulus van Tarsen werd blind. Hij hoorde een stem. En wie zijt ge, Heere? En wat wilt ge dat ik doen zal? Maar er was een harde hand nodig in het leven van Saulus van Tarsen om hem tot stilstand te brengen. Maar de Heere onderwijst zijn kinderen ook door middel van omstandigheden. In de praktijk van het leven. Dus het wordt soms wel zo uitgedrukt. Het geloof wordt geoefend in de praktijk van het leven. Nou, daar is de Heere mee bezig in de levens van zijn discipelen. Want ze varen met de Heer Jezus uit. En ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golf bedekt werd. Doch hij sliep. En zijn discipelen bij hem komende, hebben hem opgewekt, zeggende, Heere, behoed ons, wij vergaan. En ziet, zo begint Matthäus, dat 24e vers. Er komt een grote nood, dat hadden de discipelen niet verwacht. Want ze waren uitgevaren met mooi weer. En het was allemaal zo vredig. En de Heer Jezus bij zich. en zij dicht bij de Heer Jezus. En zo praten ze wat met elkaar en zo varen ze in de richting van de overzijde. Die schijnende zon en die blauwe hemel. Prachtig om allemaal mee te maken. En dan over dat gladde water heen. En ik ben geen weer, natuurlijk, geen weerkundige of wat is hoe dat allemaal nou exact. In ieder geval van het een op het andere ogenblik ontstaat er een storm. En ziet, zo schrijft Matthäus. Nou, als dat er staat, dan wil de Heer zeggen, geef er je aandacht aan. Wees opmerkzaam op datgene wat volgt. Want dit is bijzonder. Alles verandert van het een op het andere moment. Die prachtige blauwe hemel bewolkt. Zwarte wolken pakken zich samen boven het schip. Die zon verdwijnt. En het wordt bij wijze van spreken donker boven dat schip en boven het water. En winden beginnen te waaien. En de zee wordt onrustig. Er ontstaat een enorme storm. Een zodanige storm dat die genoemd wordt. En ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee. Van het een op het andere moment. Nou, meisjes en jongens die vanochtend hier aanwezig zijn, die hebben wel eens van het woord tsunami gehoord. Het is dat een tsunami? Voor zover dat je het niet weet, dat is een zeebeving. En dan komt de golfslag, en dan zeg ik het heel voorzichtig of zachtjes, makkelijk golfslag, daar kun je nog een beetje deining bij voorstellen. Maar golfslag, dat komt dan richting het land, maar het is verwoestend van aard. Tsunami wil zeggen een aardbeving onder zee. Met geweldige gevolgen. Er wordt een woordje gebruikt in de oorspronkelijke taal voor onstuimigheid. Waar wij het woordje seismografie van kennen. Seismos betekent beving. Seismografie, geleerden houden zich bezig met de beving die er is in het water. Vandaag. Nou, seismos, toen eveneens, dat woordje komt hier dus naar voren. Een grote onstuimigheid, een aardbeving bij wijze van spreken, onder water. En het zet alles ondersteboven en het zet alles op zijn kop. Je kan er naar luisteren, je kan erover spreken, je kan erover praten. Maar om te beleven, om in dat schip te zitten, dat moet een afschuwelijke ervaring zijn. Zoals mensen die in grote steden wonen of op het platteland wonen, die overstromingen meemaken, straten lopen vol. Of zoals je een tsunami hebt gehad, waar hele delen, Thailand, dan weet ik waar niet nog meer, waar hele delen onder water kwamen te staan. Duizenden mensen de dood vonden vanwege dat natuurgeweld, om het zomaar uit te drukken. Nou, om dat mee te maken, je leest het in de krant en je zegt afschuwelijk dat dat plaatsgevonden heeft. Je ziet er misschien beelden van en je zegt, je zou er toch mee te maken hebben. Terwijl je zelf veilig in je kamer zit, veilig op je slaapkamer bent en je in de praktijk er niet mee te maken hebt. Die mensen wel. En hier de discipelen eveneens. Wij kunnen erover praten, kunnen erover preken, kunnen erover nadenken. De discipelen zitten er middenin. En dat van het een op het andere moment. Een grote onstuimigheid in de zee. En dat het niet zomaar iets is, dat bewijst het vervolg ook wel. Want er staat, en ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golven bedekt werd. Je hebt vannacht geslapen, meisjes, jongens. Misschien wel heerlijk onder een dekbed. En je bent vanochtend wakker geworden. Nou, je zou kunnen zeggen, dat water is als een deken, als een dekbed over dat schip heen. Het water bedekt in een grote massa dat schip. En de discipelen, ze doen alle mogelijke moeite om dat schip watervrij te krijgen. Gaat niet zo makkelijk natuurlijk, want dat schip dat wordt heen en weer bewogen. Het gaat van boven, bovenop een top van een golf. En dan wordt het naar beneden gekletterd, dat schip. En dan vervolgens heb je twee golven die dreigen dat schip zo in elkaar te deuken. Dus om zo in dat schip te gaan staan, dat valt niet mee. En om dat schip dan water vrij te krijgen, valt ook niet mee. Maar ze doen alle mogelijke moeite. Tot op het moment dat ze beseffen, wij krijgen dit niet voor elkaar. En dat ze tot Jezus roepen en zeggen, Heere, behoed ons, want wij vergaan. Zeg je tegen de discipelen, discipelen, waar hebben jullie het over? Met alle respect, het zal ongetwijfeld angstig wezen en moeilijk, maar Jezus is toch bij jullie aan boord? Waar moet je nou bang voor zijn? Je hebt de grootste persoon aan boord die je maar denken kunt. Ja. Maar hij slaapt. Te midden van dat natuurgeweld. Hij slaapt. Dus de discipelen laten Jezus slapen. Misschien niet eens aan gedacht om op dat moment om hem wakker te maken. Eerst zelf maar proberen. Eerst zelf maar pogen om dat schip watervrij te krijgen. Een slapende Jezus. De Heere onderwijst zijn kerk, zijn kinderen. Hoe? Door het woord. Hoe? Door de omstandigheden van het leven. En dan bedoel ik het echt niet goedkoop. Maar misschien is het wat persoonlijk als ik het zo zeg. Maar we hebben voor Lois gebeden. Wat zou het een voorrecht zijn voor Lois, als ze in de praktijk van het leven, waar het heel anders gaat dan dat ze had gehoopt. En dan had ze gedacht wellicht, naar die amandelenoperatie. Ontstekingen erbij, antibiotica kuren erbij gekregen, naar de kaakchirurg. Als de Heer nou deze wegen, en we zeggen het in alle teerheid, maar als de Heer nou deze wegen gebruikt, nou datgene waarvan de Heer weet, dit heeft Lois nodig. Maar dan kijk ik over Lois heen, of langs Lois heen, en ik kijk naar al die mensen, figuurlijk gezegd, want ik weet niet wat er allemaal speelt, die hier vanochtend in de kerk zitten en die zeggen, je moest eens weten wat er gaande is in mijn levensschip. Uitgevaren met mooi weer. Wat voor stormen zijn er? Nou, in de praktijk van het leven. Er zijn soms kinderen van God die in een huwelijkscrisis terechtkomen. Uitgevaren met mooi weer. En dat je man het niet kan verdragen. Dat je door genade de zaligmaker hebt mogen leren volgen, omdat hij ingegrepen heeft. En hij gezegd heeft, volg mij. Dat je man heeft gezegd, je hebt een keuze. En dan spreek ik nu echt uit de praktijk, hè, van dingen die ik weet. Van anderen wat er gebeurd is. Dat een man bijvoorbeeld zegt, nou kan je kiezen. Of dat geloof van je, of mij. Storm in het leven. Ziekten. Rauw. Werkeloos. Psychische neergang. Wat er allemaal ook niet gaande kan zijn. En ziet. Een grote onstuimigheid in de zee. Dat kan zijn in de levens van onbekeerde mensen. Maar ook in de levens van Gods volk, van Gods kinderen. En tegen die laatste zeg je, ja maar, je hebt toch Jezus aan boord? Jezus heeft toch zijn intrek in je leven genomen? En hij heeft toch het voortouw in handen? Hij bestuurt je levensschip toch? Maar dat het zelfs zo kan zijn, gemeente, dat je van de Heer Jezus niets merkt. En dat het lijkt alsof je te maken hebt met een slapende Jezus. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Asaf die zegt, als ik kijk naar de goddelozen, ze hebben alleen maar voorspoed. En mijn bestraffing is er elke morgen. Storm in het leven van de psalmdichter, van Asaf. Wanneer is die storm begonnen? U zegt, ja, hier, toen die weersverandering optrad. En in mijn persoonlijke leven, toen dat gebeurde, begin van mijn omkeer in het huwelijksleven, of toen die ziekte ontdekt werd, of, dat geloof ik. Maar weet u waar ten diepste de storm begonnen is? En dat is geen dooddoener, hè? En zo in de zin van, oh, dat moet je er dus even bij halen. Maar de storm is begonnen in het paradijs. Het gevallen paradijs. Want in het paradijs was geen storm. En in het paradijs was geen verwoesting. Was geen onstuimigheid. Was volle harmonie. Tussen God en mens. Tussen de mensen onderling. Tussen God en de natuurelementen. Tussen de mensen en de natuurelementen. Met betrekking tot de dierenwereld. Niets, geen enkele onstuimigheid. En toen de mens, abstract, heel persoonlijk, gevallen is, kwamen de stormen openbaar. En nogmaals heel teer, want je zal hier maar zitten, op een onstuimige levenszee. En met een schip dat heen en weer geslingerd wordt. Maar zou de Heer misschien dit er ook mee willen leren? Waren er geen zonden? En ik zit naast u vanochtend. Waren er geen zonden? Er waren geen wonden? Dat de stormen ons heen leiden naar het begin? Waarom storm op zee? Omdat we God hebben verlaten en de Heer heeft gezegd. Ten dagen als gedaan van eet zult ge de dood sterven. En Adam en Eva werden het direct gewaar. God verlaten en in hun gezinsleven het ging mis. Abel en Kain. Kain en Abel. En door heel de Bijbel heen. Storm. Onbekeerd. Gods kinderen. En bij hoeveel van Gods kinderen was het niet? Jezus is toch aan boord? Doch hij sliep. Zie ik Paulus gaan naar zijn binnenkamer. Heren, een doorn in het vlees. Verlost u me alstublieft van die doorn. Komt hij eruit? Bedrukt gezicht. Moedeloos gezicht. Het lijkt wel alsof de Heer niet heeft gehoord. Uiteindelijk komt hij eruit en mag hij zeggen van mijn genade is u genoeg, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, dat heeft de Heere gezegd. En Job, waar vaak van die hoge gedachten over zijn, de leider met een lange ei in het Oude Testament, die het einde van het eerste hoofdstuk nog zegt, als hij al zijn bezittingen kwijt is, zijn kinderen kwijt is, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. En in dit alles zondigde Job niet. Maar de storm ging door. Ernstige ziekte. Huwelijkscrisis. Zegen God en sterf, zegt die vrouw. En in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. En in het derde hoofdstuk, Job vervloekt zijn geboortedag. En de Heere gaat aan Job door de loop heen en zeker aan het einde gaat hij onderwijzen. Maar het is allemaal geen vanzelfsprekendheid. Het is geen optelsom. Jezus zoon aan boord. Dus het komt allemaal wel goed. Het geloof zo heeft Luther gezegd, is een genade die aangevochten wordt. En dat krijgen de discipelen hier te leren. Heeft Jezus zijn discipelen niet in het oog? Jazeker. En ze komen ook bij hem terecht. Want er staat, en zijn discipelen bij hem komende, hebben hem opgewekt, zeggende, Heere, behoed ons, wij vergaan. Nou, als ik net die link legde naar het paradijs, de gevallen mens in het paradijs, dat woordje behoeden en vergaan, dat wordt ook gebruikt in de Bijbel, behoeden, hetzelfde Griekse woordje, voor zalig maken. En het woordje vergaan wordt in het Grieks gebruikt ook voor verloren gaan. Dus de nood is ontzaglijk groot. En de redding die ze vragen is ontzaglijk hoog. En ze vragen, Heer, behoed ons, wij vergaan. We zijn tot hinken en tot zinken elk ogenblik gereed. En er hoeft maar iets te gebeuren. Of ons schip zinkt de diepte in. De duivel zal lachen. Want de duivel die denkt bij zichzelf. Trouwens, de zee wordt vaak gebruikt als het domein van de demonische geesten. De duivel die denkt, zalig maken weg. Geen zaligheid meer. Geen mens die kan zalig worden. Het is allemaal koren op de molen van de vos der duisternis. En maar de discipelen roepen tot hem. Misschien ook wel van die mensen vanochtend in ons midden. Die zeggen, Heer, ik zie het niet meer. Donker, duister, waar zijn die tijden van wel eer? Waar zijn die tijden van vroeger? Waar zijn die tijden dat allemaal zo verlopen mocht in de nabijheid van u? Geen slapende Jezus, maar een wakende Jezus. Een Jezus van wie gelden mocht. Niet ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Maar Emmanuel, God met ons. En toch vluchtend tot hem. Je redt het niet in je eigen leven. En de discipelen die merken het er in dat schip. Ze redden het niet. Ze roepen tot Jezus. En dat is toch een mooie trek. Een bijzondere trek. Al moeten ze kruipen door het schip heen. Hoe zag ze dat ze ook bij de Heer Jezus komen? Bij een slapende Jezus. Ze roepen tot hem. En hij ontwaakt. Wat de winden en de zee niet voor elkaar kregen, nou reken erop, die golven die hebben gebeukt op dat schip. En die winden hebben geloeid langs dat schip. Maar Jezus is er niet wakker van geworden. Maar nu zijn discipelen roepen, de zijnen, Jezus ontwaakt. En ze riepen tot hem. Heer, behoed ons, wij vergaan. Slaapt Jezus, ja, Jezus slaapt echt, naar zijn mens zijn. Hij was mens, de zoon des mensen. Hij kon honger hebben, hij kon dorst hebben, hij was vermoeid. Dus hij lag echt te slapen. Tegelijkertijd was en bleef hij God. En van God staat beschreven, de bewaarde Israëls sluimert nog slaapt. Matthew Henry zegt zo heel treffend, hij sliep ditmaal om het geloof van zijn discipelen op de proef te stellen of zij op hem konden vertrouwen, ook als hij hen schijnbaar veronachtzaamde. Nog een keer. Hij sliep ditmaal om het geloof van zijn discipelen op de proef te stellen, of zij op hem konden vertrouwen, ook als hij hen schijnbaar veronachtzaamde. Dat hij niet naar ze omkeek, veronachtzamen. Alsof hij geen oog voor ze had. Het was dus ook een beproeving. Hoe is het met jullie geloof, mijn discipelen? Ook als ik slaap en het tegelijkertijd waar is, de bewaarde Israëls sluimert, nog slaapt, Straks gaan jullie naar mijn hemelvaart, de Levendzee op. Straks zullen jullie van alles meemaken. En zullen jullie mijn lijfelijke tegenwoordigheid moeten missen. Het geloof moet verdiept worden. Thomas, geloof moet verdiept worden. Zalig Thomas, die niet gezien en nochtans geloofd zullen hebben. Ze vluchten tot de Heer Jezus. En hij wordt wakker. Wat zegt hij dan? Dat is het laatste. Dan noemden we onze laatste gedachte. Een beschamende les. En hij zeide tot hen: wat zijt ge vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee. En er werd grote stilte. Wat als Jezus toch eens was blijven slapen? En als hij het aan de discipelen had overgelaten? Wat weet hij precies het juiste tijdstip te bereiken en zijn discipelen op het juiste tijdstip te bereiken? En wat weet hij alles op zijn eigen wijze te doen? Hier zijn de discipelen wakker. Ze proberen zelf dat schip watervrij te krijgen. De Heer Jezus is straks in nood in de hof van Gethsemane, dan slapen de discipelen. En Jezus vraagt aan zijn discipelen: waken. En dan komt hij bij zijn discipelen en dan zegt hij: kunnen jullie dan niet 1 uur met mij waken? En het wordt waar, ik heb de pers alleen getreden. Nou, hier ook, Jezus, hij wordt wakker. En wat de discipelen niet kunnen, dan kan de Heer Jezus wel. Maar hij leert zijn discipelen wel een les. Welke les? Ik geef bij wijze van spreken in mijn gedachten zo aan de kinderen een vel papier. Met een pen erbij. Er zijn verschillende kinderen die hebben een pen en een boekje. Zou ik bijna zeggen van: als je dit verhaal nou niet kent, deze geschiedenis niet kent, schrijf jij dit verhaal nou eens verder af. Hoe loopt het af? Weet je wat ik denk hoe dat verhaal eruit zou zien van jou? Dat je zou schrijven: toen werd de Heer Jezus wakker en hij merkte van die storm en hij dacht bij zichzelf, ik bedoel eerbiedig hè, en hij dacht bij zichzelf: in wat voor een nood zitten mijn discipelen? Die nood moet gauw worden opgelost. En hij sprak tegen die winden en hij sprak tegen die zee en de zee werd stil en de winden gingen liggen en toen konden de discipelen weer fijn verder varen. Zo ongeveer. Maar Jezus doet iets anders. Wat dan? Wat moet er nou veranderen? Ja, die omstandigheden moeten stil worden. Maar Jezus zegt: er moet iets veranderen in mijn discipelen. Wat zijt ge vreesachtig, gij kleingelovigen? Dus eerst moeten die discipelen aangesproken worden. Waarom zijn jullie zo bang, gij kleingelovigen? Hij zegt niet ongelovigen. Want zij waren door het geloof verbonden aan hem. Hij zegt wel kleingelovigen. Het geloof moet geoefend worden. Zoals je op school bent, dan krijg je ook oefeningen om je voor te bereiden op examen. Zomaar een flauw beeld, maar om een beetje proberen duidelijk te maken. Er moet geoefend worden op allerlei vlak om uiteindelijk echt iets te kunnen doen, een wedstrijd of wat dan ook. Er moet geoefend worden. Nou, de Heer oefent het geloof van zijn discipelen. Waarom? Opdat de wortels van het geloof alsmaar meer en meer vastgemaakt zullen worden in het fundament, in Christus. En dat ze meer en meer, welke stormen ze ook mee zullen gaan maken, meer en meer hun vertrouwen zouden stellen op hem. Ook als ze zijn aanwezigheid niet ervaren. Ook als de stormen er zijn en ze zeggen: Heere, waar bent u? Om aan te houden bij hem. Zoals die Canaanese vrouw, notabene een heidin, aanhield bij hem. Ontferm u mijne, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten.
En de discipelen die zeggen, laat haar van u, ze rupt ons na. Maar die vrouw die blijft roepen. En Jezus zegt, maar je bent een hondje. Je hoort er niet bij, je hoort niet bij de kinderen Israëls. Maar de honden eten ook van de tafel, van de kruimels, die vallen van de tafel van hun heer. Aanhouden. Daartoe strekken, dat is, schiet me zo te binnen. De dominee de knecht heeft jaren geleden hier in Haastrecht. Ik zat toen op een van die plekken waar u zit. Dominee de knecht die sprak over Lucas 18 vers 1. Jezus sprak aan gelijkenis. Daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Die preek ben ik nooit vergeten. Daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. En dan is het dat bidden, zal God dan geen recht doen, zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen, doch de zoon des mensen zal hij ook geloof vinden op de aarde. Vindt de zoon des mensen geloof op de aarde als hij terugkomt? Jazeker. Maar dat aanhoudende geloof, dat geloof dat in de strijd van het leven zich als het ware vastzuigt aan deze zaligmaker. Door de oefeningen heen. Door de lessen heen. Die de Heer aan zijn kinderen schenkt. Discipelen, dat heb je nou te leren. Daarom, hier ben ik nog. Lijfelijk aanwezig. Ik slaap. Straks bent hij niet meer. Tenminste, lichamelijk. Maar dan moet dat geloof, dat moet geworteld worden, meer en meer. Verdiept worden, meer en meer. In het enige fundament alleen. En dat fundament ben ik. En daarom, er moet in jullie hart iets veranderen. En dan laat hij zijn discipel niet aan hun lot over. En dan zegt hij niet van nou, als je dan klein gelovig bent, dan zoek je het verder ook maar uit. Nee, toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee. En er werd grote stilte. Toen stond hij op. In dat schip dat heen en weer geslingerd wordt. Waar de discipelen zich niet staande kunnen houden. Majestueus staat Jezus op. Want er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Toen stond hij op. En bestrafte de winden en de zee. Dat staat eigenlijk in de oorspronkelijke taal. Toen schold hij de winden en de zee weg. Wegwezen. Wegwinden. Wegstormachtige zee. En er werd grote stilte. En zoals het was, zo wordt het weer. Grote stilte. Een blauwe hemel. Een schijnende zon. En het woordje stilte heeft vanuit het oorspronkelijke iets. Het wateroppervlak is zo glad. Je ziet er geen enkele rimpeling meer in. Grote stilte. Daartoe is de Heer in staat. Hij zegt iemand, dat is makkelijk zeggen. Het lijkt wel een roman. Eind goed, al goed. Open eind. Nou, liever gesloten dat het goed afloopt. Dat heb je hier. Maar er zijn ook tijden in de levens van de discipelen geweest dat het niet was eind goed, al goed. Tenminste, dat het lijkt, Jacobus wordt op een gegeven moment onthoofd. Petrus is omgekeerd de kruisdood gestorven volgens de overlevering. Eind goed, al goed. Als je naar de omstandigheden kijkt, lijkt het tegendeel het geval. En toch, met s vaders zoon aan boord, ook al kun je het niet bekijken, draagt de Heer zorg. En dat kan wezen dat hij de omstandigheden inderdaad oplost. en dat die zorg draagt voor grote stilte. Het kan ook zijn zoals Thomas Boston dat zegt in zijn prachtige boek Het Kromme in het Levenslot. Dat hij zegt, het kan. Mag je de Heere vragen, zegt Thomas Boston. Mag je de Heere vragen of hij het kruis van je afneemt? Hij zegt, dat mag je vragen. Maar menigmaal geeft de Heere er een ander kruis voor in de plaats. Want ze zullen door velerlei verdrukkingen ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Boston zegt nog iets. Hij zegt, het kan ook zijn dat het kruis in je leven blijft. En waar je eerst weer barstig was om dat kruis te dragen, dat de Heere een omkeer geeft van binnen in je hart, en dat je leert bidden, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dan is er ook grote stilte. En dan niet wat betreft de omstandigheden, maar hier van binnen. Door de Heere gewerkt. En ga je zingen, de Heere is recht in al zijn weg en werk. Dat is geen goedkope praat. Maar dat is beleving zoals de Heere het werkt. Door zijn geest aansturend op zijn enig geliefd kind, op Christus. Om je hoop en je zaligheid, naar ziel en lichaam beide, te verwachten van hem alleen. Die je kocht met zijn dierbaar bloed. En blijf niet onopgemerkt. Want er staat, en zo eindigt het, en de mensen verwonderden zich, zeggende, hoedanig een is deze, dat ook de winden en de zeeën hem gehoorzaam zijn. Zijn er misschien vissers geweest, die ook daar op die zee voeren, en die die golven ook hebben meegemaakt, die storm hebben meegemaakt. Wie het ook geweest zijn, in ieder geval de mensen zeggen, wie is toch deze, dat ook de winden en de zeeën hem gehoorzaam zijn. Nou heeft die demonen heeft hij uitgeworpen. Hij heeft zieken genezen. Hij heeft doden opgewekt. En nou blijken de natuurelementen ook aan zijn macht onderworpen te zijn. Wie is toch deze? Wie hij is? Hij is degene die kon zeggen, moest zeggen, in de storm van zijn leven, al uw golven en uw baren zijn over mij heen gegaan. Ten gevolge van Genesis 3. Ten gevolge van de val van de mens. Ten gevolge van al de stormen van het leven. Hij is zijn broederen in alle dingen gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En tegelijkertijd, zegt de apostel Paulus, tot zonde gemaakt. Opdat wij, zijn kerk, zijn kinderen, zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Goede vrijdag, de stormen over zijn leven heen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar Pasen, opstanding, zoon sta op, ik ga ten volle akkoord met uw werk. En de steen wordt weggerold voor de monding van het graf. Hemelvaart volgt en Jezus zit aan de rechterhand van zijn vader. Nadat hij zijn geest heeft uitgestort. En vanuit de hemel regeert hij. Door woord en door geest. En hij heeft het leven in handen. In zijn algemene goedheid. Algemene genade. Bijzondere genade. En hij draagt zorg zoals niemand anders zorgen kan. Je hebt misschien je lieve moeder nog, Nancy. Wat heeft ze gezorgd van moederdag tot moederdag. En ik wens je van harte toe, als je je moeder niet naast je hebt, dat je ervaren mag, zoals een vader, moeder, zich ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. En als je je vader, moeder wel naast je mag hebben, wat zorgen ze voor je, als het goed is. Maar dat er nou één is, wiens oog altijd over zijn discipelen heen gaat. Op grond van zijn eigen werk. Het welbehagen van zijn vader. En zegt, vader, Ik voor hem, ik voor haar. Waar hij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En zo koers je heen. Naar het hemels Immanuels land. Maar Jezus geleidt mij. Door de aardse woestijn. Al is die woestijn dan een zee. Zo reis ik getroost onder het heiligend kruis. Naar het erfgoed daarboven. Naar het vaderlijk huis. Maar Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij. Zal mijn zwanenlied zijn. En God voor eeuwig. Alle eer. Amen. Psalm 107, het 16e vers, laat zulke eeuwen wijzen. En wat volgt, 107, vers 16. Met dankzegging. Heren, dat op deze aarde uw lof worden gehoord. Wie is toch deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? En dat geldt ook voor deze wereldzee, waar de grootmachten het voor het zeggen lijken te hebben. De mannen van naam het voor het zeggen lijken te hebben. Maar waarvan blijkt één regeert en die zal zijn almacht tonen. Wie is toch deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? En er zijn tijden dat uw kinderen aan u de lof mogen toebrengen die u waard bent om te ontvangen. En we vragen of u dat loflied zou willen vermeerderen. In hun harten. Om straks eeuwig u de lof te mogen toezingen. Die u eeuwig waard bent om te ontvangen. Waar geen dissonant ooit te horen zal zijn. Geen klaaglied ooit gemengd met een loflied. Maar waar het zal zijn. Gij zijt waardig te ontvangen. Alle lof, alle aanbidding. Alle eer en alle dankzegging. Want gij hebt ons schulden gekocht. Met uw dierbaar bloed. Als wij niet tot die volgelingen van u behoren, werk, krachtig door woord en geest. Opdat we niet anders meer zouden kunnen door uw krachtige hand. En waar u uw volgelingen hebt, wil u ze leiden door datzelfde woord en door uw geest in de dagelijkse praktijk van het leven. En dat de wortels van het geloof zich steeds meer mogen uitslaan door diezelfde geest in dat enige fundament van wie u hebt gezegd, o Vader, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. Vergeef al het onze, zegen het uwe. Schenk een goede zondag. Wilt u vanavond de gemeente ook in alle getrouwheid doen opkomen? Uw dienstknecht alles schenken wat hij nodig heeft. Om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 71 vers 15 is onze slotzang. 71 vers 15. Ga heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Zegen. Zegen.
Wat zegen.
Zegen.